Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boost Your Brain podcast. En deze aflevering is de laatste aflevering van de miniserie maatschappelijke thema's neurowetenschappelijk verklaard. Of in ieder geval gevoelige maatschappelijke thema's neurowetenschappelijk verklaard. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het denk ik nu de derde keer is dat ik deze podcast opneem. Want iedere keer dan vergeet ik een bepaalde nuance aan te brengen. Of dan vergeet ik iets anders belangrijks te vertellen. En normaal gesproken doe ik dat niet. Ik neem een podcast op en ik zet hem. Ik slinger hem de wereld in, bij wijze van. Maar ik vind van deze podcast, van deze aflevering en van dit thema dat die zo ingewikkeld is dat ik hem op de juiste manier aan je moet overdragen, of in ieder geval op de juiste manier de informatie aan je wil overbrengen, dat het in ieder geval overkomt zoals ik het heb bedoeld. En natuurlijk, hè, daar zit natuurlijk een stukje dat ik kan natuurlijk iets vertellen op de, in mijn optiek, beste manier. En dan is het nog steeds aan jou om het op een bepaalde manier tot je te nemen, om het te verwerken zoals ik het eigenlijk had bedoeld. En daar heb ik natuurlijk geen controle over. Ik ben verantwoordelijk voor mijn stukje. En dat is namelijk de informatie vanuit de beste intentie, vanuit de beste informatie die ik tot mijn beschikking heb, om dat met jou te delen. En de rest is aan jou. Daar kan ik natuurlijk niet zoveel invloed op uitoefenen. En vanuit die verantwoordelijkheid dacht ik, ja, nee, dit is hem toch niet. Nee, en deze aflevering is het ook weer niet. En nou, hier val je best wel vaak weer in herhaling. En dan benadruk je hetgeen wat je juist wilde benadrukken weer niet. En toen dacht ik, ja, ik ga hem nu toch voor de derde keer opnemen. Omdat ik het een heel belangrijk topic vind. En ik wil niet dat dat te veel ruimte overlaat aan ruis. Te veel ruimte overlaat aan verkeerde opvattingen, of dat ik achteraf denk, ja, dit was helemaal niet zo bedoeld. En normaal gesproken dan denk ik, ja, goed is goed genoeg. Maar soms bij gevoelige onderwerpen vind ik dat we daar nog voorzichtiger in mogen zijn. En heb ik daarom juist nu weer, maak ik tijd om deze aflevering op te nemen. En hoop ik gewoon dat deze aflevering het gewoon wordt. En ik heb voor de verandering ook aantekeningen gemaakt, omdat ik niks wil vergeten in deze aflevering. Ik wil hem ook niet al te lang maken, want de vorige aflevering die ik had opgenomen varieerde van 3 kwartier tot 1 uur. En ik ben bang dat deze ook ongeveer zo lang gaat zijn. En daarnaast, ik ga gewoon lekker starten. Laat ik dat vooral doen. Want deze topic gaat namelijk over discriminatie. En hoe ik hierover denk, ja, en dat maakt natuurlijk ook dat ik de podcast voor de derde keer opneem, omdat ik toch misschien een andere kijk op dit onderwerp heb, op dit thema, discriminatie. En ik denk dat het misschien niet, dat het behoorlijk haak staat op heel veel andere zienswijzen. En ik wil het gewoon heel wetenschappelijk benaderen. Dus ik wil alle emotie eruit halen en ik wil het puur wetenschappelijk verklaren. Ook gewoon kijkend naar de geschiedenis van de mens. En waarom we doen zoals we doen, waarom discriminatie bestaat en waarom ik vind en denk dat het voor altijd zal blijven bestaan. En waarom ik de volgende zin ga uitspreken, namelijk dat iedereen discrimineert. Ook jij, ook ik, wij allemaal. Wij discrimineren allemaal. En voordat je nu boos op mij wordt, voordat je gaat stijgen, voordat je besluit om te stoppen met deze podcast, wil ik je vragen om verder te luisteren. Ik ga het echt uitleggen, zoals ik al zei, niet vanuit die emotie, wat vaak gepaard gaat met deze gevoelige onderwerpen, met dit soort thema's, maar vooral vanuit, ja, hoe kan het toch dat dit eigenlijk gebeurt? En waarom gebeurt het? En ja, dat kun je heel makkelijk verklaren, namelijk door het brein. En daarmee wil ik niet zeggen dat discriminatie betekent dat je ook heel lelijk doet naar andere mensen en dat je dat bewust doet. Dat zeg ik hier niet mee. Iedereen discrimineert, ook jij. Maar dat doen de meeste mensen onbewust. Onbewust automatisch. En ook vaak op een hele onschuldige manier. Want als we kijken naar de dikke vandalen, dat heb ik er ook bij gepakt. En je zoekt discriminatie op, dan zie je ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde en dan met name aangeboren kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, rassendiscriminatie. En dan staat er ook onder positieve discriminatie is waarbij bepaalde achtergestelde groepen een voorkeursbehandeling krijgen. En weet je, voordat je denkt, nou, wat zegt ze allemaal, wat een onzin, misschien heb ik je getriggerd, misschien ga ik je wat triggeren in deze aflevering. Zoals je misschien eerder van me hebt gehoord in eerdere afleveringen, kun je me gewoon altijd benaderen. Dat kan via LinkedIn, Ilke Owner, dat kan via Instagram, owner_academy. Het kan via mijn website. Ik reageer altijd persoonlijk. En ik reageer altijd op de podcastaflevering, omdat ik het zelf ook heel erg leuk vind om daar reacties op te ontvangen. En nou ja, goed, dat gezegd hebben, dan weet je, je kan me hier benaderen als je het ook niet mee eens bent, als je een andere manier van kijken hebt. En daarmee heb ik het dus niet over emotie, maar vooral als je denkt van, hey, ik heb andere onderzoeken erop nagehouden. En ja, er zijn toch andere dingen die ook belangrijk zijn. Wat vind je hiervan? Ik sta echt open voor alles. En wat ik ook heel graag wil zeggen is, weet je, neem alles wat ik altijd in iedere podcast met je deel aan voor van, hey, dit is best zinnig, dit is waar, dit is vanuit de neurowetenschappen. Maar daarbij en daarnaast wil ik ook altijd dat je heel kritisch luistert. Niet alleen naar mij, maar naar iedereen die informatie deelt. Probeer daarbij ook zelf altijd heel bewust te zijn van je eigen gedachten. Om te kijken van, ja, wat vind ik hiervan? Hoe denk ik hierover? Als je geraakt wordt, waarom word ik dan geraakt? En wat raakt me dan? En iets ver, of in ieder geval iets weg te blijven van een bepaalde emotie. Want als we met z'n allen vanuit emotie een bepaalde mening gaan vormen, dat vind ik persoonlijk niet helpend. Maar deze podcast, deze intentie om deze podcast op te nemen, had ik eigenlijk al in mei. Toen ik de andere twee afleveringen, de twee andere gevoelige maatschappelijke thema afleveringen had opgenomen. Dat was namelijk in mei. Toen dacht ik, oh, ik moet ook nog eentje over discriminatie opnemen. Want dat is er ook eentje die ik zo vaak hoor, waarvan ik ook weet van, hey, dit kun je neurowetenschappelijk verklaren. En op de een of andere manier, nou niet de een of andere manier, dat kun je dus terugluisteren in aflevering 36, waarom er zo'n lange pauze is geweest tussen aflevering 35 en 36... Dat ga ik niet herhalen, anders wordt deze podcast nog veel langer. Dus als je nieuwsgierig bent waarom er een pauze tussen die twee afleveringen zat, dan moet je even aflevering 36 luisteren. Maar op de een of andere manier heb ik dat dus niet gedaan, omdat ik vind dat ik een podcast moet voelen, dat de juiste energie erin moet zitten. En dat gebeurde steeds niet. En heel toevallig, en natuurlijk geloof ik niet altijd in toeval, speelde de wil en de ruimte die ik ineens hiervoor had gecreëerd en de nuance en alles wat ik erbij wilde betrekken en alles wat ik wilde benoemen, is het nu het juiste moment om deze podcast met je te delen. En nu, ook in Nederland, spelen er best wel wat dingen. Hè? We zijn nu, op het moment dat ik deze podcast opneem, is begin december. Nou ja, eind november hebben de verkiezingen plaatsgevonden. PVV is de grootste partij gekozen in heel Nederland. Ja, daar kunnen we met z'n allen wat van vinden. Maar het zij zo dat mensen gewoon de PVV hebben gestemd. En dat is voor een hele groep in Nederland heel teleurstellend. Voelen zich toch best wel angstig. Zijn bang om gediscrimineerd te worden. Zijn bang voor een racistisch Nederland. En ik wil vooral hen, maar ook de hele andere groeperingen, eigenlijk wil ik iedereen bewust maken van het feit dat wij allemaal discrimineren. Ook jij, weet je, we discrimineren allemaal. En ook mensen die zelf gediscrimineerd worden, ook zij discrimineren. En ik ga het allemaal uitleggen. En ik ga er nu gelijk mee beginnen. Want waarom zeg ik dit? Waarom zeg ik dat we met z'n allen discrimineren? Nou, er zijn een aantal dingen die ik, een aantal thema's of een aantal topics die ik wil aanstippen met je. Eén is het brein. Dus waarom doen we dit? Dus echt gewoon puur uitgelegd vanuit de neurowetenschappen, vanuit het brein. En daarmee dan uiteindelijk te herleiden naar jou. Van waarom zeg ik dat jij ook discrimineert? En waarom maak ik uit dat jij dat ook doet? En maar waarom zeg ik dat ook doe? En wat betekent dat dan? En daarna wil ik je meenemen naar de geschiedenis van ons mensheid. Want als je kijkt van, hey, want ja, wij mensen discrimineren eigenlijk sinds dat de mensheid bestaat. En waarom is dat nu nog steeds aan de orde van de dag? En hoe kan het toch dat ondanks een grotere bewustzijn op deze thema's en op dit topic, en ja, dat je denkt, nou, leren we dan niks van het verleden, dat het dan zich toch iedere keer herhaalt? En natuurlijk ook met de gevoelige thema's zoals gevoelige dingen die nu ook op de wereld spelen, zoals Palestina en Israël. Daar gebeurt ook het een en ander wat gewoon echt niet eerlijk is. En daar kun je ook van alles van vinden. Daar kunnen we ook heel emotioneel over worden. Maar ik denk oprecht dat op het moment dat we ons brein beter begrijpen, dat we ook dit hele topic beter gaan begrijpen. Nou, even kijken hoeveel. Nou, 10 minuten aan deze hele intro. Nou, genuanceerd als ik gewoon deze aflevering probeer te zijn. Hoop ik ook dat ik dus niks ben vergeten. Het is oprecht. Vanuit de juiste bedoelingen neem ik deze podcast op. Het is absoluut niet mijn bedoeling om wie dan ook en welke groepering dan ook te kwetsen. Absoluut niet. Ik wil het alleen maar uitleggen vanuit de neurowetenschappen, zodat je meer inzicht in jezelf krijgt, meer inzicht in een ander krijgt, meer bewustzijn kan creëren hierdoor. Want ik geloof er heilig in dat door meer bewustzijn, meer zelfbewustzijn te creëren bij jezelf en daarmee ook bij een ander, dat dan de wereld een stukje mooier kan worden. En als ik dan ergens een druppel kan vormen en die druppel kan een plasje vormen en een plas kan een vijver vormen, nou, dan ben ik in ieder geval heel erg blij. En ik geloof er heilig in dat iedereen op deze planeet zijn eigen druppel is en zijn eigen plas en zijn eigen vijver en misschien wel zijn eigen oceaan kan vormen. Alleen ja, daar heb je dan wel iets uit te dragen en heb je daar dan ook wel iets over te delen en te zeggen en bewustzijn te creëren en te vormen. Nou, anyway, dat gezegd hebbende, ga ik gelijk starten met het brein. Want de reden dat we allemaal discrimineren heeft te maken met jouw brein. En de enige functie van jouw brein, ik zeg het in meerdere podcasts, is overleven. Nou, en hoe overleef je nou? Hoe overleeft ons brein nou dagelijks? Nou, dat is eigenlijk door hele duidelijke keuzes te maken. Ons brein moet zich veilig voelen, zodat je kan overleven. Want zonder veiligheid, als je continu in onveilige situaties verkeert, nou, dan snap je ook wel dat de kans op overleven veel minder aanwezig is. Dus je moet veilig zijn. Jouw lichaam moet in een veilige setting zitten. Jij moet je mentaal ook veilig voelen. En dat betekent, want als je dan terugkijkt van nou, oké, maar wat betekent dan veiligheid? Wanneer voelen we ons dan veilig? Nou, dat is eigenlijk wanneer je een uitkomst kan voorspellen. Nou, dat kun je ook bedenken door bijvoorbeeld te zeggen in je comfortzone blijven, dus dat is bij het bekende blijven, is iets wat je kan voorspellen. Betekent niet dat je er altijd heel erg blij van wordt. Tot onze grote frustratie, hè? Want vaak denk je, ja, ik wil gelukkig zijn, maar op de een of andere manier blijf ik in mijn comfortzone hangen en wil ik heel graag de dingen die ik me voorneem, doe ik ze niet, kom ik niet verder en hoe komt dat toch? Nou, dat komt eigenlijk door je brein, want die houdt jou in je comfortzone, omdat die weet dat in die comfortzone alles kan voorspellen. En daardoor voelt hij zich veilig. En ik praat nu over het brein in de derde persoon, alsof het gewoon een persoon op zich is. Maar dat vind ik best wel grappig, want hoe meer je je brein los kan zien van wie jij zelf helemaal bent, hoe meer je daar dan ook een beetje andere keuzes in kan maken. Dat je denkt, ach, het komt niet door mij, het komt door mijn brein, die doet dit standaard altijd. En ik moet die arme, nou ja, man, vrouw, het, ik moet hem gewoon een handje helpen. En hoe doe ik dat nou het beste? Kijk, en wat het brein dus ook doet, vanuit die veiligheid, vanuit die drang naar overleven die in ieder van ons zit, maakt niet uit of je jong, oud, rijk, arm, man, vrouw. Het maakt echt helemaal niks uit. Iedereen wil overleven. Dat zit zelfs in je geboortereflex. Dat zit nog steeds in je reflex. Als je nu van je fiets valt, eerste wat je doet is met je armen je hoofd beschermen, namelijk het brein. Want het brein is namelijk enorm belangrijk voor jouw overleving. Nou, om te overleven heb je, om keuzes te maken, om te overleven, om je veilig te voelen, moet je situaties continu kunnen invullen en moet je continu conclusies kunnen trekken. Ben ik veilig? Kan ik oversteken? Heb ik genoeg tijd om over te steken? Is die vrouw betrouwbaar? Oh, deze man lacht aardig naar me. Kan ik hem vertrouwen of ziet hij eruit als een moordenaar, verkrachter? Is deze route wel veilig? Als ik met mijn fiets hierover fiets, kan ik die trambaan nou pakken of niet? Of is dat nou niet slim met mijn dunne fietsband? Kan ik dit doen? Kan ik dat doen? En voordat je het weet ben je de hele dag door echt alleen maar aan het invullen en conclusies trekken. Want je moet iets kunnen voorspellen. Namelijk of iets veilig is of niet, of je het kan overleven of niet. Want dat is namelijk de enige functie van je brein. En omdat je dat gewoon continu doet, ben je altijd ook bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen aan het invullen. Daarom zijn de eerste indrukken ook zo belangrijk van mensen. Je trekt heel vaak al je conclusie op een onbewust automatisch niveau. Je hebt het niet eens door dat je het doet, maar jouw brein stopt alles en iedereen, functioneel, maar ook in sociale context, allemaal mensen en objecten en situaties in hokjes. Hokjes van veilig, onveilig, veilig, onveilig. En nou ja, onder veilig kun je verschillende dingen scharen, onder onveilig kun je ook verschillende dingen scharen. En ons brein reageert nog steeds op veilige en onveilige situaties, zoals het ook deed in de oertijd. Zoals het ook deed dat wij als mens, als jagers en verzamelaars, ook continu dagelijks bloot werden gesteld aan gevaren die onze overleving op het spel zetten. Maar de kans dat je hier in Nederland het gaat overleven is gewoon 99,9%, tenzij je dagelijks hele gevaarlijke, spannende dingen doet. Maar als je net als ik dagelijks naar kantoor gaat en je kiest 9 van de 10 keer dezelfde route, want dan, daar hoef je niet over na te denken. En het is lekker makkelijk en het is veilig, weet je wel, want dan, zolang jij niet helemaal hoeft op te letten, en dan heeft je brein meer ruimte om gewoon lekker relaxed achter het stuur te zitten. Dan heb je iets minder spanning misschien. En dat is ook de reden waarom heel vaak mensen dezelfde route altijd naar het werk kiezen. Je hoeft er niet over na te denken. Het is veilig. Je kan de uitkomst al voorspellen. Je weet welke hobbels en paden er zijn onderweg. Je weet welke stoplichten er zijn. Je weet, nou ja, noem het maar op. Ik hoef het verder denk ik niet uit te leggen. Dat spreekt voor zich. We zijn geen jagers en verzamelaars, maar onze stressas en de manier waarop we reageren op onveiligheid en op stress en op angst werkt nog steeds op hetzelfde niveau, op dezelfde manier. En als je dit gewoon even onthoudt, dit stukje, dus ons brein is er niet om jou en mij gelukkig te maken, ons brein is er eigenlijk alleen maar om jou te laten overleven. En om jou te laten overleven moet het zich veilig voelen. En het voelt zich pas veilig als er weinig stress is, als er weinig fysiek of mentaal pijn wordt ervaren, als er geen ongemak wordt ervaren, fysiek en vooral ook mentaal. Als we geen ongemakken hebben, als we niet bang zijn, als we geen pijn, geen stress ervaren, dan kun je het beste focussen, dan kun je de beste keuzes maken, dan kun je het langste uithouden op momenten dat je moet vechten of vluchten. Dan ben je op je best. Dus ons brein wil eigenlijk altijd weg van de stress, weg van de pijn, weg van het ongemak. En daarom zijn sommige keuzes die we in ons leven willen maken heel moeilijk om te maken. Of dan nemen we het wel voor om dat te doen, maar op het moment dat als je ze gaat doen en ze voelen een beetje ongemakkelijk, en dat kunnen van hele onschuldige dingen zijn, bijvoorbeeld van nee zeggen tegen iemand, tot een confrontatie aangaan met iemand, tot bijvoorbeeld als je altijd gewend bent om bijvoorbeeld snoep en chocola en cake en taart te eten iedere avond, om daar bijvoorbeeld mee te stoppen, dan voelt het voor je brein gewoon heel ongemakkelijk om ineens een andere keuze te maken. En ook al klinkt het heel debiel en heel banaal, maar zo werkt het brein nou eenmaal. Want als het zo makkelijk was geweest, dan had iedereen al zijn voornemens uit kunnen laten komen. Dan kon iedereen het leven leiden wat hij graag of wilde. Dan maakte iedereen voor hem of haar de beste keuzes. En dan waren er geen problemen op aarde. Heel gechargeerd. Terug naar het brein. Dus het brein is er alleen maar om jou te laten overleven. En vanuit die drang naar overleving zorgt het ervoor dat het dus altijd kiest voor veiligheid. En veiligheid betekent het uitkomst voorspellen, invullen, conclusies trekken, gezichten aflezen. En dat betekent dus, als je iets kunt voorspellen, betekent dus dat je heel vaak het bekende wil. Of de bekende weg letterlijk neemt. Of met bekende mensen, bekende soorten mensen je wil omgeven. En als je dit dan even heel platgeslagen doortrekt naar discriminatie. En dat betekent dus eigenlijk dat je ongeoorloofd onderscheid maakt tussen geslacht, tussen verschillen die je waarneemt, hè, tussen mensen. Dus geslacht, leeftijd, je huidskleur, noem het maar op. En dat betekent dus niet dat je heel lelijk doet bewust. Maar ik heb het hier over het onbewuste. Hè? Vaak onbewuste, onschuldige keuzes die we maken als mens, waar we zelf niet eens bewust van zijn. En daarom hè, het woord onbewust, de Ilke. Maar als we dat even begrijpen, puur vanuit de neurowetenschappen, zonder dat we daar allerlei pijnlijke emoties bij betrekken, dan snappen we dit, denk ik. Toch? Nou, ik ga ervan uit dat je nu heel hard aan het knikken bent. En dan gaan we dus naar jou en naar waarom ik zeg van jij discrimineert ook. Want stel, ik zou jou nu in een ruimte van 200 man zetten. En ik zeg tegen iedereen, ga naast iemand zitten waar je de hele dag straks allemaal opdrachten moet maken. En de hele dag ben je eigenlijk soort van verplicht om met die persoon te zitten en opdrachten te maken en je tijd door te brengen die dag. Je bent naar een seminar, je gaat naar een congres, noem het maar op, en je moet naast iemand zitten. Nou, naast wie denk je dat je gaat zitten? Als ik deze vraag stel, dan krijg ik heel vaak het antwoord, ja, naast iemand waarvan ik denk, ja, dat ik wel een klik heb. En dan ga ik dus vragen, ja, maar met wie heb je dan, denk je, een klik? En als ik dan door blijf vragen, dan is het antwoord eigenlijk heel simpel. Op mensen die eigenlijk het meest op ons lijken. En dat kunnen mensen zijn waarvan je denkt dat ze qua gedrag, qua vibe, qua denkwijze op je lijken. En dat lees je dan soort van af in hun, ja, in hun handelingen die je waarneemt, in de manier waarop ze gekleed zijn, de manier waarop ze hun kleding, ja, dat is de manier waarop ze dus gekleed zijn en dat uitdragen, hoe hun haar zit, wat hun vibe is, ja, het gevoel wat je hebt. En vaak kun je dat gevoel niet verklaren, want dat is vaak onbewust automatisch. Maar onbewust automatisch kiezen we vaak om naast iemand te zitten die het meest op ons lijkt. En daarmee discrimineer je dus heel veel andere mensen. En er zullen altijd wel veel mensen zitten, ook altijd in een groep, als je deze vraag stelt, nee, ik ga altijd naast iemand zitten waarvan ik denk, die is totaal anders dan dat ik ben, want dat levert de mooiste gesprekken op. En ja, ik ga dan toch naar zo'n congres om heel veel te leren. Nou, good for you. Maar de meeste mensen, die doen dit dus gewoon niet. En de meeste mensen die zich hier helemaal niet bewust van zijn, die gaan zitten naast iemand die het meeste op ze lijkt. En dan heb je ook nog zoiets. Die uitspraak bestaat natuurlijk ook niet voor niets. Dat betekent onbekend maakt onbemind. En onbekend betekent dus dat er iemand is of een situatie is die je niet kan voorspellen, omdat je dat dus nog niet hebt meegemaakt. Het is nog onbekend. En daar loop je het liefste voor weg. Omdat je die uitkomst niet kan voorspellen. Omdat je gewoon niet weet of diegene jou uiteindelijk einde van de dag gaat vermoorden of niet. Of dat je een hele leuke dag gaat hebben of niet. Of, ja, weet ik veel, andere pijnen en ongemakken die je eventueel zou kunnen ervaren als je naast iemand gaat zitten op zo'n dag. En als je dan denkt, nou, wat een slecht voorbeeld, een dag congres en ik moet naast iemand zitten. Wat maakt het uit? Niemand gaat daar dood aan. Klopt, niemand gaat er dood aan, maar dat zijn wel de keuzes die we maken, die we vaak op onbewust niveau doen. En wat er zo mooi aan is, is dat als je dit ook begrijpt, dan begrijp je ook waarom bijvoorbeeld die hele Zwarte Pieten discussie in bijvoorbeeld Amsterdam of in de grote steden, dat die daar eigenlijk, weet je, dat daar al die roetveegpieten al veel meer geaccepteerd zijn dan in de dorpjes, dan in de provincies. Daar waar de mensen, juist de getinte mensen, juist bijna niet in aanraking zijn gekomen met mensen van Surinaamse, Antilliaanse, Afrikaanse afkomst. Dat zij juist het hardste gaan stijgeren, omdat ze denken, ja, wij willen Zwarte Piet. Want ja, zwart is zwart en onze kinderfeest moet gewoon ons kinderfeest blijven. Hoezo moeten we dat veranderen? Nou, zij vinden sowieso blijkbaar het heel ongemakkelijk om iets te veranderen wat al blijkbaar al, weet ik veel, 100 jaar bestaat. Namelijk het Zwarte Piet Sinterklaas kinderfeest. En zwart moet zwart blijven. En dan komt er nu een groep die ze helemaal niet kennen, dus die ze niet kennen, die vinden ze onbekend. Dat maakt onbemind. En dan komen ze ook nog vertellen dat zij eigenlijk willen dat die Zwarte Piet weggaat, omdat zij zich gekwetst voelen. Nou, daarom stuit je dus in dat soort plekken de meeste weerstand op verandering. Terwijl wij, en dan met wij, ik kom uit Nijmegen, ik heb ook 10 jaar in Amsterdam gewoond. En ik ken heel veel mensen met verschillende afkomsten. Ik ben zelf van Turkse komaf. Dus voor mij is dat geen enkel probleem. Ik snap het heel goed. Waarom zouden we daar een probleem van maken? Maar dat komt omdat het voor mij minder onbekend is. Dus voor mij maakt het ook minder onbemind. En voor iemand waarbij het dus onbekende heel spannend is. En daarbij willen wij mensen, willen we best veranderen. Maar we willen nooit veranderd worden door anderen. We vinden het heel irritant als iemand ons iets oplegt. Want dat betekent dat wij zelf, hè, ons brein, want ons brein wil ook heel graag autonoom zijn. Of in ieder geval het gevoel hebben dat we autonoom zijn. Dat we zelf onze keuzes maken. Alleen 9 van de 10 keer maken we niet zelf onze keuzes. We worden ook enorm gestuurd. En dat brengt me ook straks naar een ander topic van deze podcast die ik ook heel graag wil aansnijden. Want we denken dat we hele autonome keuzes maken. En we willen allemaal niet veranderd worden door wie dan ook. We willen zelf onze keuzes maken. En als er dan een groep komt die je dus niet zo goed kent, waar je nooit mee hebt gesproken, die jou komt vertellen van dat het Zwarte Pietfeest afgelopen moet zijn, nou, dan gaan die groep het hardste stijgen. En dat zie je ook terug. Die groepen mensen in de provincie, in de kleine dorpjes, die stijgen het hardste over vluchtelingen. En niet de vluchtelingen uit Oekraïne, maar vooral de vluchtelingen uit landen waar zij het minst bekend mee zijn. Mensen die het minste op ze lijken. Namelijk mensen met een getinte huidskleur. Mensen met een hoofddoek. Mensen met een andere geloofsovertuiging. Ja, dat vinden we spannend. Want hey, je weet niet wat je aan die mensen hebt. En je hebt er wel eens hele spannende, enge verhalen van over gehoord. In het nieuws, in de media. Dus ja, als je dan hoort dat er zo'n groep bij jou in de buurt komt te wonen, nou dan stijger je al voordat ze er zijn. Dan dat hele onbekend maakt onbemind, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is omdat ons brein het liefste weggaat van ongemak, het liefste weggaat van onveiligheid, het liefste weggaat van een uitkomst wat je nog niet kan voorspellen. En pas als je een keer met iemand in aanraking bent gekomen die uit Syrië komt, waarvan je denkt, goh, het zijn toch eigenlijk best wel hele leuke, lieve mensen. Het zijn gewoon net mensen. Ze hebben net dezelfde dingen zoals wij ook hebben. Ja, weet je, ze hebben een andere taal, ze zien er misschien een beetje anders uit, maar in essentie zijn we eigenlijk hetzelfde. Weet je, en dat besef komt pas veel later, wanneer het onbekende ervan afgaat. Maar in den beginnen zijn wij altijd, mensen, het brein, in de weerstand. We gaan altijd in de weerstand voor het ongemak. We gaan altijd in de weerstand voor pijn en stress. Zolang we pijn en stress en ongemak voelen, is het eerste wat we willen ervan weggaan. En waarom willen we ervan weggaan? Omdat je wil overleven. En als het aanwezig is in je leven, dan maakt het je kans op overleving minder. Want stel je voor, vanuit, en nogmaals, hè, ons brein is oeroud, het stamt nog steeds af uit de tijden dat we jagers en verzamelaars waren en waarschijnlijk nog eerder. We hebben helemaal geen update gehad. Onze hele omgeving daarentegen is ontzettend veranderd. Maar jouw arme brein, de stressas van jouw brein en de manier waarop al die neurotransmitters in jouw lichaam een bepaald gevoel en die emotie en angst en stress creëren, werkt nog steeds op dezelfde ouderwetse manier. Dus ja, jij voelt dan een ongemak. Jij voelt gewoon een bepaalde angst. En jij wil weg van die angst. En als jij dan ook nog een gezicht hebt, of ook nog een oorzaak hebt, een groep hebt van de angst die veroorzaakt wordt in jou, dan wil je graag dat dat weggaat. En dan kun je dus heel discriminerend zijn. En dan kun je dus met een hele grote groep stemmen op een partij als PVV. En stel dat jij op de PVV hebt gestemd en zegt, ja, maar ik ben echt niet racistisch, ik discrimineer niet. Dat geloof ik ook echt wel, weet je. Er zijn genoeg andere mensen die hebben gestemd omdat ze ontevreden zijn over hoe het gaat in Nederland op dit moment. Maar daarentegen, dat brengt me dus ook weer naar, wat ik ook zei, het volgende onderwerp of een volgende belangrijke factor waarom wij met z'n allen eigenlijk discrimineren. Dat is onze maatschappij. Want als jij dus, je weet nu wat jouw brein doet, je weet dat jouw brein wil overleven. En vanuit die overlevingsinstinct maken we heel vaak keuzes vanuit gemak. Willen we heel vaak op het moment dat we ongemak, onveiligheid, pijn en stress voelen, willen we daarvan weggaan. En dat betekent dus vaak dat we dat ook vaak willen voorkomen. Dus als jij in een groep kan zitten naast iemand die het meeste op je lijkt, dan discrimineer je eigenlijk op een hele onschuldige manier, hè, want dat doe je niet bewust. En je gaat die andere groep ook niet lelijk behandelen. Want dat dus gaat vaak wel gepaard met discriminatie. Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen. En dat doe je dan natuurlijk niet. Je doet het op een onbewust, automatische en vaak onschuldige manier. Maar al deze onschuldige maniertjes zorgen er ook vaak voor dat we niet in actie komen wanneer het wel gebeurt. Want als je dan gewoon kijkt, neem even een slok van mijn thee. Als je kijkt naar de geschiedenis van de mens, gewoon überhaupt de geschiedenis van deze wereld, van het ontstaan van de mensen, van het ontstaan van de grote religies. Als je kijkt naar het ontstaan van overheden, grote organisaties, belangrijke bankwezens. Ja, weet je, die inmiddels enorm machtig zijn, die veel invloed hebben op onze samenleving, waarbij onzichtbare systemen zijn ontstaan en die dagelijks onze samenleving heel veel beïnvloeden. Als je gewoon puur kijkt naar wat zij doen of wat zij hebben gedaan, is eigenlijk het beïnvloeden van mensen. En waarom? We zijn een volk. En waarom zijn we een volk? Op basis van uiterlijke kenmerken, op basis van dat we geografisch op dezelfde locatie wonen, geboren worden, omdat we dezelfde religie aanhangen of dezelfde stroming binnen een religie. En puur als je al kijkt naar het ontstaan van religies, als je kijkt van, nou ja, in een religie willen we heel graag dat mensen zich op een bepaalde fijne, mooie manier gedragen. Dus ben lief voor jezelf, ben lief voor je medemens. Nou goed, je kan uitmaken dat ik niet per se heel erg een bepaalde religie aanhangen, of dat ik dat heel goed kan reproduceren. Het enige wat ik wel weet is dat in iedere religie telt en geldt van, weet je, ben gewoon lief naar jezelf, ben lief naar een ander, doe alles vanuit de juiste intentie, wees een beetje gematigd met alles, en dan moet het gewoon goed komen. En dat is de boodschap. Ik geloof erin dat iedere religie een hele mooie boodschap te vertellen heeft. Alleen het zijn vaak de mensen die vinden dat heel veel andere mensen, dus een groep mensen, op een bepaalde manier moet gedragen. En hoe kun je nou een hele grote groep mensen ervoor zorgen dat ze zich op een bepaalde manier gedragen? Nou, als je dan als mens, wat we als mens heel vaak hebben gedaan, hebben gekeken naar de natuur, naar onze omgeving, hebben we de mensen geobserveerd. En wat het beste en het efficiëntste werkt, is het gebruiken van angst. Kijk maar naar een kudde schapen. Een herder heeft vaak een herdershond. Of in ieder geval een ander type hond die best wel indrukwekkend is. Ja, best ook wel angstaanjagend voor die beestjes. En die schapen die moeten allemaal voor een bepaalde tijd weer terug het hok in. Nou, wat doet die herder? Die gebruikt zijn honden en die blaffen keihard. Hij gebruikt zijn stok en al die schapen worden bang. En vanuit angst lopen ze het snelste naar het hok. Waar of niet waar? Nou, dat doen alle kuddes. Maakt niet uit welk dier. Angst werkt supergoed. Nou, religies hebben dat heel slim opgevangen, heel slim opgevat. Dus aan hun mooie boodschap hebben ze ook nog een tegenboodschap aangehouden. Namelijk, als jij niet dit en dit en dit doet, als jij dit doet, als je dat doet, als je je niet gedraagt zoals wij dat willen, als je je niet gedraagt zoals wij dat willen binnen deze cultuur, binnen deze maatschappij of binnen deze religie, dan ga je naar de hel, dan word je bezeten door de duivel of weet ik veel. In ieder geval iets heel engs. En op het moment dat je dus ergens heel erg bang voor bent, dan ga je dus op een bepaalde manier gedragen. Want angst, en zo werkt het ook in het brein, angst werkt het allereffectiefst. Weet je, je kan ook in beweging komen, letterlijk en figuurlijk, vanuit verlangen, vanuit liefde, maar dat is iets minder efficiënt en iets minder snel dan wanneer je in beweging komt voor angst. Letterlijk, als jij ergens bang voor bent, als er een tijger voor je neus staat, nou, dan ren je wel voor je leven, letterlijk en figuurlijk. En voor de liefde, voor je eigen verlangen, tuurlijk ren je ook,
Alleen, dat gaat minder efficiënt. Daar zit minder nut aan noodzaak in. Daar overlijd je niet als je nog een dag wacht. Terwijl als je een dag zou wachten terwijl die tijger voor je staat en die krijgt op een gegeven moment honger, nou dan overleef je het niet hoor. Dus wat doe je? Je gaat supersnel weg. Dus je komt supersnel in beweging. Angst, daar hebben de religies hebben dat heel goed begrepen. Overheden hebben dat heel erg goed begrepen. Alle andere grote instanties die willen dat een bepaalde groep op een bepaalde manier zich gedraagt. En laten we ervan uitgaan dat ze dat vooral willen vanuit de goedheid van hun hart en niet vanuit hun eigen politieke, financiële, commercieel gewin. dat ze het juiste en het beste met ons voor hebben. Als je daarvan uitgaat, dan hebben zij dus een van deze technieken, namelijk het gebruiken van angst op subtiele en hele onsubtiele manieren, gebruiken ze dat dagelijks nog steeds. Als je dagelijks door rood rijdt of een flitspaal hebt, je mag niet te hard rijden, je moet stoppen voor een rood stoplicht. En dat snap ik ook, anders wordt het één grote drama en chaos. Om orde te bewaren binnen onze samenleving hebben wij met z'n allen te houden aan bepaalde regels. Doen we dat niet, dan zitten daar consequenties aan verbonden. En eigenlijk moeten we bang worden voor de consequenties, namelijk een hele hoge geldboete of een hele hoge straf in de gevangenis. En noem het maar op. Dus angst ergens voor werkt heel goed om jouw gedrag te beïnvloeden. En laten we nou, ik heb net benoemd van laten we ervan uitgaan dat al die instanties, dat alle mensen het beste met ons voor hebben, dan zijn er ook altijd mensen en groepen waarbij die de keuzes maken vooral voor hun eigen gewin, vooral voor hun eigen groei van macht, groei van financiën, van commercieel gewin, van een bepaalde status. En dan worden we ook continu gekaderd op een bepaalde manier. Kijk ook maar naar de media. En wat er ook heel belangrijk is, hè, naast angst om jouw gedrag te bepalen, is er ook zoiets als van verdeel en gij zult heersen. Dus voor mensen, voor overheden, voor beleidsmakers, voor grote, invloedrijke personen in de geschiedenis weten ook heel goed dat op het moment dat je een groep verdeelt, dat angst nog een belangrijke factor speelt, dat dat nog effectiever werkt. En op het moment dat er verdeeldheid is in een regio, in een groep, in een volk, maakt niet uit, dan kun je veel makkelijker mensen meekrijgen, veel makkelijker mensen beïnvloeden. Nou, als je daar dan nog een ander sausje overheen gooit, namelijk ontevredenheid binnen een volk, binnen een groep, recessie, crisis, waarbij mensen echt voelen van ik voel me onveilig vanwege de situatie die nu speelt in onze samenleving. Bijvoorbeeld de energiecrisis, waarbij we ineens 3, 4, 5 keer zoveel moeten betalen per maand. En waardoor we daardoor dus minder goed kunnen rondkomen. Dus echt worden maandelijks voelen in onze eigen portemonnee dat je koopkracht er daardoor achteruit gaat. Nou, voeg het sausje er ook nog aan toe dat alle boodschappen veel duurder zijn geworden. Dus je koopkracht gaat er dubbel aan achteruit. En als je dan als politieke leider dan vindt dat een groep mensen die heel anders is dan wij zelf zijn, dat zij de schuld krijgen van alle ellende wat er speelt, dan is natuurlijk het sausje om te discrimineren, om racistisch te zijn, super makkelijk gemaakt. Het is een makkelijk recept om te creëren. Namelijk, je verdeelt een wij tegen zij cultuur. Dus wij Nederlanders tegen gelukszoekers of tegen hen die er anders uitzien. Bijvoorbeeld toen de Oekraïners naar Nederland kwamen, hebben we ze allemaal warm onthaald. We hebben ze geapplaudiseerd. We hebben overal Oekraïnse vlaggen opgehangen. Sterker nog, er waren vlaggenmakers die ineens de hoogste productie ever hadden. En de meeste omzet daardoor ooit hebben gecreëerd. Omdat de aanvraag naar Oekraïnse vlaggen ineens exponentieel door het dak vlogen. Omdat we met iedereen in het land die Oekraïners wilden supporten. We onthaalden ze. We vonden het allemaal niet erg dat we dan minder huurhuizen konden krijgen. Of dat alle andere vrije ruimte waar je dus blijkbaar kan leven. Dat we die allemaal voor ze beschikbaar stelden. Dat ook zij konden werken, want ze kregen gelijk vergunningen, noem het maar op. We stonden meteen voor ze klaar. En waarom? Omdat die mensen ook het meeste op ons Nederlanders lijken. Nou lijk ik niet op een gemiddelde Nederlander, want ik ben niet even gechargeerd. Ik heb een tintje, ik heb geen blond haar, ik heb ook geen blauwe ogen of groene ogen. En als Nederlander dan ben je gewoon prototype blond, blauwe ogen. Even nogmaals gechargeerd, zijn heel veel brunettes met bruine ogen in Nederland. No worries, I get it. Maar de Oekraïners lijken natuurlijk heel veel op Nederlanders. Ze zijn daarentegen ook niet islamitisch of een heel ander geloof wat ver van je afstaat. Daarentegen kwamen dus die arme Syriërs en Afghanen een half jaar daarvoor of een jaar daarvoor kwamen ze naar Nederland. Die werden uitgeboet. En daar stonden de meeste mensen uit de provincies te protesteren dat ze zouden komen naar het dorp. Daar stonden we echt niet blij van te kijken. Er werden geen enkele Syrische of Afghaanse vlaggen gecreëerd en opgehangen aan ramen, aan boten, aan weet ik veel, overheidsgebouwen. En bij de Oekraïners deden we dat wel. En bij de Syriërs, Afghanen, deden we het tegenovergestelde. Waarom, denk je? Vanwege dat die groep heel anders is dan dat wij zijn. En dat er natuurlijk ook gekaderd wordt in de media. In de media wordt natuurlijk ook heel vaak, jarenlang, een bepaalde groep op een bepaalde manier neergezet. Dat betekent niet dat die groep nooit iets fout heeft gedaan. En laat ik nu niet soort van een positief betoog houden voor Syriërs, Afghanen, Turkse mensen, Marokkaanse mensen of wat dan ook. Dat zeg ik helemaal niet. De criminaliteit, de cijfers, die kloppen. Je ziet op opsporing gezocht vaak ook inderdaad getinte mensen. Maar er zijn ook genoeg mensen van Oost-Europese afkomst die heel veel dingen doen die niet kloppen. Er zijn ook heel veel andere type mensen die echt gewoon hele lelijke, slechte dingen doen. Alleen daar lees je iets minder over. Die blijven minder lang hangen. De dingen die het meest van ons afstaan, het meest spannende zijn, die onthouden we wel. Het ligt heel erg aan hoe het wordt gekaderd, aan hoe het wordt geframed. Dus hoe een wij-zij-cultuur wordt gecreëerd. En binnen de psychologie is er na de Tweede Wereldoorlog een enorme hoeveelheid aan onderzoek en experimenten gedaan. Hoe kan het toch dat Hitler en de nazi's en alle andere overheden die meededen met de racistische nazi's en de Hitler, hoe komt het toch dat heel veel mensen erbij stonden en niks hebben gedaan? Of hoe komt het toch dat Hitler zo slecht was en dat heel veel mensen hem met de meegingen daarin? Zijn wij mensen echt monsters? Of is het gewoon dat zij monsters waren en wij niet? Dat gaat ons, de mensheid nooit meer overkomen. Dat gebeurde één keer, daarna nooit meer. Als je nu gewoon kijkt wat er gebeurt in Palestina, dan weet je dat dat niet nooit meer gebeurt. Als je kijkt naar Afrika, naar in Congo wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, dan weet je dat mensen elkaar massaal afslachten. En daarnaast wat ik ook wilde maken, of het punt wat ik heel graag ook wil maken, zonder dat ik dat ik hier nog verder op inga, is dat het maakt niet uit waar je vandaan komt. Hè? Het maakt echt niet uit of je komt uit Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Turkije, Marokko, Afrika, Latijns-Amerika. In ieder land, in iedere groep, wordt er altijd gediscrimineerd. Altijd. In Turkije wordt er gediscrimineerd. In Marokko wordt er gediscrimineerd. In Suriname wordt er gediscrimineerd. Altijd zijn er mensen die een beetje anders zijn dan de norm, dan de standaard, dan de mainstream. En die mensen worden vaak als onbekend, maakt onbemind, vaak gewoon gediscrimineerd. We maken onderscheid. Zonder dat we het doorhebben, maken we een wij-zij verhouding. En we zijn als mens zijn we heel vaak positief en optimistisch. Maar dat is vaak vals optimisme en een vals positivisme. Want als je dan gewoon kijkt, ook bijvoorbeeld naar jezelf. Kijk, dat zeg ik ook altijd naar mijn klanten. Kijk maar eens een keertje, hou je gedachten maar een dag of twee in de gaten. Ik ben heel positief. Ik ben echt een heel positief ingesteld mens. Totdat ze een dag of twee hun gedachten in de gaten houden. Dan komen ze erop terug. Mensen schrikken ervan hoe negatief ze eigenlijk wel niet zijn. Hoe pessimistisch ze de dingen inzien en inschatten. En de keuzes daarop baseren. Terwijl we denken dat we heel positief zijn. Terwijl we in essentie denken en daardoor denken dat dus heel veel negatieve dingen minder bestaan. We zijn heel optimistisch, maar dat klopt niet. We zijn veel pessimistischer en veel negatiever dan dat we er zelf denken dat we zijn. Dus hierin ben jij ook iemand die veel meer discrimineert dan dat jij zelf denkt en bewust bent. Maar je doet het onbewust en je doet het automatisch. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat het ook in dezelfde mate is als waarin jij misschien discriminatie hebt meegemaakt of waarin jij discriminatie opvat. Maar we doen het allemaal. Weet je, iemand die van de LGBTQ+ community is, even, ik vind het heel lastig om al die woorden of al die letters bij elkaar te verzamelen. Dus sorry als ik het verkeerd uitspreek. Maar ook zij discrimineren. Want ook zij zullen niet naast een groep mensen zitten die bijvoorbeeld aan hun uiterlijk te lezen valt dat ze heel conservatief zijn. Dat ze heel conservatief en gelovig zijn. Ook zij sluiten die mensen liever buiten omdat ze zich anders bang voelen. Ze staan ver van ze af. Ze zijn bang om veroordeeld te worden. Ze zijn bang om... ze hebben pijn of ongemak, ze hebben een angst. En vanuit die angst willen ze weg. Ze willen die angst niet voelen. Dus maken ze keuzes daarop. Terwijl als ze misschien naast zo iemand zouden zitten en ze zouden op zoek gaan naar elkaars overeenkomsten in plaats van het onderscheid wat er is tussen die twee, dan zouden wij mensen heel makkelijk tot elkaar kunnen komen. En kunnen beseffen dat we eigenlijk allemaal in essentie hetzelfde zijn. We willen allemaal namelijk maar één ding, dat is geluk. En daar geven we allemaal op onze eigen manier een invulling aan. En we zijn allemaal ergens bang voor. En ook daaraan geven we een invulling aan. En op het moment dat we meer van elkaar willen begrijpen, dus nieuwsgieriger zijn naar elkaar, in plaats van elkaar alleen maar te willen veroordelen en een vinger willen wijzen. Want ook dat doet het brein. Want als er een probleem is, als we angstig zijn, als we ons ongemakkelijk voelen, dan willen we heel graag een soort van oorzaak creëren, zodat we controle op de oorzaak kunnen hebben. Want stel je bent bang, maar je weet niet waar je bang voor bent, dan kun je het ook niet oplossen. Dus wat ons brein heel graag wil, is het concreet maken en het liefst er een gezicht en handen en voeten aan geven, zodat je het kan oplossen. Zodat je het probleem soort van kan vernietigen, weg kan maken. En daarmee zeg ik niet dat we als mens een ander mens willen vernietigen. Dat bedoel ik hier niet mee te zeggen. Maar we willen heel graag dat het probleem weggaat. En als daar dus hele slimme overheden, hele slimme organisaties, politieke partijen, corporates die daar baat bij hebben, die daar bepaald belangen bij hebben, die een commercieel gewin bij krijgen, die hebzucht hebben naar macht en nog meer aandeel van de markt. En weet je, dat zijn allemaal dingen die je als mens misschien niet kan begrijpen. Dat je denkt, maar waarom hebben we een onverzadigde drang naar meer en beter? Weet je, is het een keer niet goed genoeg, Shell? Is het niet een keertje je zakken vullen, is, weet je wel, genoeg gevuld, weet ik veel, Procter & Gamble? Weet je, we hoeven niet mensen iedere keer op angst te drijven. Want ook die grote commerciële organisaties, die spelen heel goed in op angst. Want met kortingen, met Black Friday acties, dan spelen ze ook heel erg goed in op jouw angst. Want je wil geen FOMO. Je wilt niet dat jouw buurman 50% korting heeft gekregen op dezelfde auto of dezelfde tv. Want we willen iets niet verliezen. Verliezen betekent ook een ongemak, een pijn. Want hey, waarom zou jij 50% meer betalen dan je beste vriendin op hetzelfde product? Dus Black Friday is, koop nu. Want alleen vandaag geldt deze korting en anders niet. En oh, en dan verlies je iets. En ja, hele grote organisaties die weten van gedragsbeïnvloeding af. En die weten dat het effectiefste is om mensen te triggeren op hun angsten. En op het moment dat je dus je angstig voelt en op het moment dat er verdeeldheid is, dan is het makkelijker om te rulen, om te heersen, om uiteindelijk zelf beter van te worden.
En na de Tweede Wereldoorlog, want daar wilde ik nog op terugkomen, zijn er heel veel verschillende onderzoeken gedaan naar het gedrag van mensen. Zo van, Jezus, hoe heftig. Oh, sorry, by the way, voor alle religieuze mensen dat ik Jezus zei. Ik bedoel dat ook niet slecht, maar ik heb begrepen dat het voor sommige mensen kwetsend kan zijn. Maar stel, jeetje, even in plaats van Jezus, jeetje. Dat we dus met z'n allen dachten, hoe hebben wij mensen, of hoe hebben die groep zich zo als monsters kunnen gedragen? En is dit iets mens eigen, of is het echt alleen maar te wijten aan die groep? En wat er toen naar voren is gekomen, is dat bijvoorbeeld ook bij onderzoeken bij een leerkracht, en dat is in de jaren 60, die startte haar school, dat hij dacht, ik ga dit experiment ook eens toepassen op mijn leerlingen. En op mijn scholieren van, weet ik veel, 8 jaar oud of zo. Nou, toen heeft die leerkracht heeft haar leerlingen in 2 groepen verdeeld. Kindjes met blauwe ogen, kindjes met bruine ogen. En het enige wat ze daarbij heeft gezegd is, kindjes met blauwe ogen, die zijn beter. Maar ze heeft niet per se benoemd waarin dat ze beter waren. En of dan bruinogen kinderen op andere aspecten beter waren. Nee, ze heeft alleen maar dit gezegd, verder niks. De groep in 2 gesplitst en that's it. En in de eerste schoolpauze dat die kinderen aan het spelen waren, ontstonden de eerste ruzies al. En de leerkracht ging bevragen van, hé, maar waarom heb je dan ruzie gemaakt? En wat naar voren kwam was dat het ene kindje zich uitgescholden voelde, omdat het andere kindje met blauwe ogen hem had uitgescholden voor bruin oog. En toen kreeg ze ruzie. Dus alleen maar omdat die leerkracht had gekaderd en had geframed, zo van, nou, mensen met blauwe ogen zijn beter. En daarmee bedoelde ze dus te zeggen, impliciet, dat alle andere mensen, dus in dit geval de kindjes met bruine ogen, dat die minder goed waren. Nou, dat was eigenlijk al voldoende om een wij-tegen-zij-cultuur te creëren in de groep. En dat de eerste opstootjes al ontstonden. Nou, kun je nagaan hoe slim de media, een overheid, verschillende groeperingen hierop inspelen, zodat ze ons als mensen veel meer verdelen, veel meer onze verschillen laten zien, om er waarschijnlijk voor te zorgen dat we ons op een bepaalde manier gedragen of dat we ons op een bepaalde manier voelen, zodat er bepaalde keuzes makkelijker gemaakt worden, zodat bepaalde gedragingen beter gemonitord kunnen worden. En ja, weet je, en als je dan ook kijkt naar, oké, maar welke belangen spelen dan een grote rol? Dan zou ik je bijvoorbeeld een keer, adviseren niet per se, maar dan zou ik zeggen, nou, check maar een keer, follow the money. Nou, als je al alleen al daar leest, nou, ik heb dat nooit helemaal uitgepluist, omdat ik weet dat je daar gewoon best wel neerslachtig kan worden. Dat je denkt, jeetje, wat heftig en wat lelijk allemaal. Ik wist niet dat het zo allemaal in elkaar stak. Maar geld en macht en drang naar meer en meer en beter. En dat we heel graag significant willen zijn. Dat we ertoe willen doen. Dat speelt een enorm grote rol bij hoe wij binnen het systeem worden gekaderd. Hoe wij binnen het systeem worden geframed. En hoe andere factoren zoals onze economische, hoe de economie is in Nederland, of er een crisis is, ja of nee, of er onvrede is binnen het volk, ja of nee. Hoe meer ontevredenheid er is, hoe eerder mensen geneigd zijn om veel heftiger en veel discriminerender, ik weet niet of het een goed woord is, volgens mij niet, maar hoe heftiger al onze keuzes we kunnen maken. Ik ben even het woord vergeten. Maar hoe meer crisis er is, hoe meer onvrede er is, hoe heftiger wij mensen kunnen doen. En dat hebben we niet eens eens door. Maar dat wordt heel slim gekaderd. Dat wordt heel slim in het nieuws aan ons iedere keer weergegeven. En weet je, onthoud, het nieuws geeft alleen maar ellende tot ons. Het nieuws komt ons alleen maar brengen wat gevaarlijk en pijnlijk en angstig is. En waarom onthouden we al die pijnlijke, angstige dingen? Want er gebeuren miljarden mooie dingen op de planeet per dag. Maar we weten het niet. Het komt niet op het nieuws. Maar we horen wel de 10 heftige gebeurtenissen van het nieuws. Waarom? Omdat angst is superbelangrijk. Angst is iets wat we onthouden. Angst zorgt ervoor dat we ons veilig voelen of niet. Dus we moeten die angst vermijden. We moeten weten waar de angst, waar gevaar eerst. Want als we dat niet weten,
Als we dat weten, dan weten we hoe we kunnen overleven. En dat is het enige wat ons brein wil overleven. En op basis daarvan wil het weg van de angst, wil het weg van het ongemak. En moeten we onderscheid maken tussen onbekend en onbemind, tussen bekend en bemind. En weet je, spelen er zoveel dingen een grote rol. En ik kan deze podcast nog wel verder uitweiden. Volgens mij ben ik nu weer 10 dingen vergeten. Maar wat ik graag wil zeggen is dat je dit ook wel kan beïnvloeden op jouw manier. Het is niet alleen maar van, nou Eelke, dankjewel. Nu weet ik waar het vandaan komt. Nu heb je over het brein verteld. Nu heb je over mij verteld. Ik schijn nog eens te discrimineren. Mijn brein wil alleen maar overleven. Wil niet dat ik gelukkig word. Nou, daarna zijn er allerlei instanties die dan ook nog eens kaderen en ons beïnvloeden op angst, omdat het hen uitkomt. En omdat ze willen dat we een bepaalde manier gedragen. En laten we ervan uitgaan dat het vanuit de beste intentie is. Ja, jeetje. Wat kan ik eraan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je best wel, ja, dat je dat heel graag wil oplossen. Dat je graag het beste voor iedereen wil. Dat je graag wil dat alle oorlogen de wereld uit zijn. Dat we nooit meer discrimineren. Dat we alleen maar lief en aardig tegen elkaar zijn. Dat snap ik. En wat ik daarvan vind, of wat ik vind dat je daar zelf aan kan doen, is het volgende. Namelijk eigenaarschap nemen over jouw stuk. Weten van, oké, dus blijkbaar discrimineer ik, blijkbaar zijn deze instanties er, dus ook accepteren dat het er is, dus ook accepteren dat jij dat discriminerend stukje in jou hebt en dat dat komt vanuit het brein, maar ook dat dit nou eenmaal de regels zijn waarin we leven, dat dit vanuit ons aangeboren brein het discriminerend vermogen is en dat daar andere mensen en organisaties slim op inspelen. Weet je, in de weerstand los je niks mee op. Op het moment dat je het accepteert en het ziet, en in plaats van, want op het moment dat je het niet accepteert, dat je in de weerstand schiet, dan kun je ook heel makkelijk in een slachtofferrol verkeren, het gevoel hebben dat je machteloos bent. En vanuit die machteloosheid gebeurt er niet zoveel. Je wilt juist dat je dat stukje eigenaarschap neemt over jouw stuk, jouw weerstand daarvoor wegneemt, het accepteert en ziet zoals het is, en vervolgens jouw eigen druppel kan vormen. Dus vervolgens heel scherp bent op de keuzes die jij maakt. Zo van, goh, hoe voel ik me eigenlijk nou? En waarom vind ik of voel ik dit ten opzichte van zo'n persoon? En wat zou een persoon, wat zou zo'n ander persoon die zo haaks is op wie ik ben, wat ik ben, en die ik eigenlijk het liefste ban uit mijn leven, en dat kan ook zijn omdat jij zelf totaal niet discriminerend bent, maar jij alle andere mensen die discrimineren en dat dus bewust doen, wel wilt bannen uit je leven en daarmee dus eigenlijk hen weer discrimineert. Dat jij nieuwsgierig wordt naar waarom zij dit zouden kunnen doen. En dat jij daar meer empathisch vermogen voor creëert. En ik snap dat het een hele moeilijke oefening is. Vooral als het je emotioneel raakt. Vooral als jij degene bent die gediscrimineerd is. En echt, ik begrijp het, hè jongens. Want ik ben zelf Turks. Turks-Nederlands. Ik ben gewoon een Nederlandse vrouw of een Turkse vrouw in Nederland die hier is geboren. Maakt niet uit hoe je me wil noemen. Ik voel me vooral mens van de aarde. En ik voel me vooral een aardbewoner. En voor mij is ieder mens gewoon gelijk. Weet je, ieder mens, maakt niet uit wat je afkomst is, wat je religie is, wie je bent, wat je doet. Ik probeer altijd nieuwsgierig te blijven naar degene in plaats van iemand te veroordelen, te denken van wauw, maar wat heeft diegene meegemaakt dat hij of zij op deze manier denkt en blijkbaar vanuit een onbewust verkapte angst deze radicale denkwijze heeft over een andere groep die anders is dan dat hij of zij is. En ja, en op het moment dat je dus andere mensen die bijvoorbeeld een groep buitensluiten of discrimineren of wat dan ook, als je hen dan ook deze vragen stelt en zegt van ja, maar wat nou als we het anders kunnen bekijken? Wat nou als we het liefdevoller kunnen bekijken in plaats van met het vingertje wijzen naar een ander? Want we vinden het heel fijn om een oorzaak aan te wijzen met onze vinger. En dat we daar dan die controle over pakken. Dat heb ik allemaal al eerder in dit stuk, eerder in deze podcast uitgelegd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat iedereen dit doet. En op het moment dat wij dit bewust zijn bij onszelf en daarmee dus ook bij een ander, ik er heilig in geloof dat je je dan niet zo makkelijk laat beïnvloeden door wat grote organisaties van je willen of willen denken of die verdeeldheid willen creëren.
En op het moment dat je jouw bewustzijn die druppel ook weer kan vergroten, door er een plas van te maken, door er jouw vijver van te maken, door dit met andere mensen te delen, geloof ik erin dat dit op den duur, en op den duur kan dus betekenen een aantal generaties, misschien wel 200-300 jaar, I don't know, maar dan kunnen we ervoor zorgen dat het, zeg maar, dat het een patroon kan doorbreken. Alleen weet ik niet in welke korte termijn, op welke korte termijn dit opgelost kan worden. Want dit probleem of deze uitdaging, dit is iets wat in ons allen zit. En het enige wat het kan doorbreken is door daar bewust van te worden. Door het te accepteren, door er niet in de weerstand van te schieten, door nieuwsgierig te blijven naar jezelf en daarmee ook naar de ander. En ja, daarmee wil ik eigenlijk deze podcast eindigen. En weet je, ik had me voorgenomen dat het een kortere podcast zou zijn dan een uur. Maar op de een of andere manier heb ik gewoon veel te zeggen. Waarschijnlijk ook best wel wat herhaling. Want ik vind herhaling is sowieso belangrijk voor het brein. Dan blijft het langer beklijven. En dit is gewoon een belangrijke topic voor mij. Weet je, ik ben zelf gediscrimineerd. Ik weet hoe naar het is om vanuit, ja, puur de kenmerken vanuit waar je vandaan komt. Dat je islamitisch ouders hebt of, ja, dat je uit een land komt wat islamitisch is, dat je dan anders wordt behandeld, dat mensen neerbuigend naar je kunnen doen, dat je wordt buitengesloten. En dan moet ik zeggen dat ik daar soms minder last van heb gehad, maar ook daarin, weet je, ben je de eeuwige slachtoffer of accepteer je dat dit nou het onderdeel uitmaakt van de maatschappij? En het maakt niet uit welke maatschappij je bent, want in iedere maatschappij speelt dit. Overal, in iedere wereld, wat ik al zei, maakt niet uit welk land je komt. In ieder land wordt er gediscrimineerd. Ieder mens discrimineert als je het terug wil draaien. Hè? En nogmaals, ik ben me ervan bewust. Ik herhaal mezelf denk ik nu voor de 10e keer. Maar alsjeblieft onthoud dit. Weet je, het gaat er niet om wat er nu in de wereld speelt en hoe oneerlijk dit allemaal is. Want dan blijf je in die eeuwige slachtofferschap. En nogmaals, ik begrijp het, I've been there, maar het maakt je echt 100.000 keer krachtiger als je erboven stapt en vanuit dat zelfinzicht en zelfbewustzijn nieuwsgierig wordt naar de ander. Want alleen dan ontstaan de juiste verbindingen vanuit de juiste intentie en niet om een ander af te kraken, niet om de ander de les te wijzen, maar oprecht om een ander te begrijpen. En vanuit dat begrip, vanuit die nieuwsgierigheid, geloof ik er heilig in dat we er een mooiere planeet, een mooiere maatschappij van kunnen maken. En daarmee wil ik deze miniserie beëindigen. En ik hoop dat je hem waardevol hebt gevonden. Ik hoop dat het iets met je heeft gedaan. Dat het ergens heeft geschuurd. En mocht je daardoor en daarmee toch in contact willen komen met mij om hier iets over te delen, dan kan dat inderdaad via LinkedIn, Instagram, via mijn eigen website, Ilke Owner of Owner Academy. En dan mijn website is owneracademy.com. En Academy is op de Engelse manier geschreven met een Y. En ja, weet je, mocht je deze miniserie waardevol hebben gevonden, jullie zouden me kunnen helpen door door dit te beoordelen met een aantal sterren op Spotify. Je kan dit natuurlijk delen met vrienden, familie, collega's, andere mensen waarvan je vindt dat ze deze podcast moeten horen. En dan wil ik hem nu echt beëindigen en ja, je tot de volgende podcast weer te spreken. Hoi hoi. Super tof dat je tot het einde bent gebleven. Mocht je deze aflevering waardevol hebben gevonden, zou je dan een 5-star review willen achterlaten op Spotify en op iTunes. Zo support je mij en zorg je ervoor dat deze podcast onder de aandacht wordt gebracht bij meerdere mensen, zodat ook zij hun brein voor zich kunnen laten werken en daardoor meer uit zichzelf, hun leven en business kunnen halen. Onwijs bedankt en tot de volgende aflevering. Hoi hoi!